Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmorgen vinden in het Oude Testament, in het boek van de profeet Ezechiël. En daarvan hoofdstuk 11, vanaf vers 14 tot en met 25. Ik noem u als de schriftlezing Ezechiël 11, te beginnen bij vers 14 tot en met vers 25. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. Toen geschiedde het woord des Heeren tot mij, zeggende: Mensenkind, het zijn uw broederen. Uw broederen, de mannen uw maagschap en het ganse huis Israëls. Ja, dat ganse tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben: Maak u verre af van de Heere. Ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven. Daarom zeg, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen ver onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tijd tot een heiligdom zijn, in de landen waarin zij gekomen zijn. Daarom zeg, alzo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal u lieden vergaderen uit de volken, en ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en ik zal u het land Israëls geven. En zij zullen daarheen komen. En al des zelfs verfoeiselen en al des zelfs geruwelen van daar weg doen. En ik zal een edelij hart geven. En zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het steden hart uit hun vlees wegnemen. En zal hun een vlezen hart geven. Al dat zij wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en dezelfde doen. En ze zullen mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn. Maar welker hart het hart hunner verfoeiselen en hunner gruwelen nawandelt, derzelver weg zal ik op hun hoofd geven, spreekt de Heere, Heere. Toen hieven de cherubs hun vleugels op, en de raderen tegenover hem. En de heerlijkheid van de God Israëls was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heeren rees op van het midden der stad, en stond tot de berg die tegen het oosten der stad is. Daarna nam mij de geest op en bracht mij in gezicht, door de geest Gods in Galdea, tot de gevankelijk weggevoerden, en het gezicht dat ik gezien had, voer van mij op. En ik sprak tot de gevankelijk weggevoerden al de woorden des Heeren, die hij mij had doen zien. Tot zover. Gemeente, de tekst voor deze morgen die vindt u in wat u is voorgelezen uit Ezechiël 11 en daarvan vers 16. Waar staat: Daarom zeg, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen ver onder de heidenen heb weggedaan en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tijd tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Tot zover. Wij staan er vanmorgen stil bij tot een heiligdom. In de eerste plaats een weggedreven volk. Ten tweede een heilige plaats. En ten derde een kleine kudde. Dus nogmaals, tot een heiligdom. En dan ten eerste een weggedreven volk. Ten tweede een heilige plaats. En ten derde een kleine kudde. Tot zover. Gemeente, daar heeft in de tijd van het volk Israël van het Oude Testament een groot drama zich afgespeeld. En dat was de ballingschap. De wegvoering vanuit Juda naar het ver weggelegen Babel. Dat is in feite het grote drama geweest dat het volk Israël heeft moeten meemaken. En dat was ook niet zomaar. Want dat had alles te maken met de zonden van het volk. En hoe vaak waren ze niet gewaarschuwd door de profeten om te breken met de dienst aan de afgoden, om de Heere alle eer opnieuw te schenken en de dienst in zijn tempel te zuiveren. zodat daar de offers weer mochten worden gebruikt. En soms gebeurde dat dan onder een koning dat dat zo plaatsgreep. Maar daarna stond er weer een andere koning op. En het volk dat ging net zo gemakkelijk weer mee in het dienen van de afgoden. En daarmee verliet men de zuivere dienst van de Heere God. De God van Abraham, Isaac en Jacob die voor hen gezorgd had al die eeuwen door. Die Mozes had gezonden en waar Mozes voor hen was uitgegaan. En ze uit Egypte waren getrokken door de Schouwzee en de woestijn heen naar het beloofde land van Canaan. Die God die hen het land in bezit had geschonken en die gegeven had dat koning David kwam. En de belofte had gegeven dat uit de lenden van David eens in de volheid van de tijd de Heer Jezus Christus zou geboren gaan worden. Maar die God heeft men verlaten. Die God wilde men niet langer dienen. En dan is het niet alleen dat men de dienst van hem verpaste deed. En dat men die vermengde met het dienen van de afgoden. Dat er beelden werden opgericht. En dat allerlei zondige praktijken rondom die afgodendienst ook werden ingevoerd. Maar ook was het dat het recht struikelde op de straten. Armen werden verdrukt. Weduwen en wezen behielden geen rechten over. Ja, het recht dat struikelde op de straten. En dan een en ander maal wordt het volk gewaarschuwd om terug te keren van die heilloze weg. Maar ze doen het niet. En dan komt de straf. En die straf die houdt in dat de stad Jeruzalem wordt verwoest. De tempel wordt in puin gelegd. De offers die houden op. En het volk voor een groot gedeelte wordt weggevoerd naar Babel. En dat is gebeurd in verschillende afleveringen zou je kunnen zeggen. Ezechiël de profeet. Uit wie wij een gedeelte van zijn profetie hebben gelezen. Hij behoort tot de eersten die vanuit Juda zijn overgebracht naar Babel. En hij wordt in Babel geroepen om te profeteren voor de ballingen al daar. En Ezechiël wordt in de geest weer teruggeleid naar het land van Israël. En hij krijgt daar hele bijzondere dingen te zien. Ezechiël heeft op een bijzondere wijze de heerlijkheid van de Heere mogen zien. Zoals ze dat ook kunnen lezen aan het einde van dit hoofdstuk. Dat er engelen zijn, cherubs, die nemen hem op. En dat gebeurt allemaal in de geest. Terwijl dat Ezechiël zich in Babel bevindt, is hij dus in de geest gebracht in Juda. Maar dan is het dat in de geest het gebeurt dat de cherubs hem opnemen en ze voeren hem terug naar Babel. En daar doet hij zijn profetie horen aan de Joodse ballingen die daar bedroefd neerzitten. Hoe zal het toch gaan? En zullen wij terug mogen keren naar het beloofde land? Gemeente, dan is het een vers uit dit hoofdstuk dat onze aandacht nu nog kort vraagt. Vers 16, waar staat zo, zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen ver onder de heidenen heb weggedaan, en hoewel ik hen in de landen heb verstrooid, nochtans zal ik hun een weinig tijd tot een heiligdom zijn in de landen waarin ze zijn gekomen. De Heere zegt, ik heb u weggedaan, ik heb u ver weg laten drijven. Ja, zover dat er geen mogelijkheid is om terug te keren. Dat kon ook helemaal niet. Daar lag een onmetelijke woestijn tussen. Duizenden kilometers scheiden. De Joodse ballingen van hun vaderland. Het was echt ten eenenmale uitgesloten dat ze terug zouden kunnen gaan. Door de Heere waren ze weggevoerd. Maar wat er nu ook gebeurde. Er waren uiteraard nog vele Joden achtergebleven in Juda. En die Joden die daar nu nog woonden, die zeiden: laten die ballingen die vertrokken zijn, Laten die maar gerust wegblijven. Die hoeven wat ons betreft niet meer terug te komen. Wij kunnen hun bezittingen wel overnemen. Wij zijn het uitverkoren volk van God. Het land dat is nu ons bezit geworden. Zo dachten de Joden die nog waren achtergebleven in Juda. En die bekommerden er zich niet om dat er van hun volksgenoten waren die waren weggevoerd. Uiteindelijk zouden zij zelf ook worden weggevoerd. Maar het moet dan wel worden aangehoord. En dat ziet u staan in vers 15. Het vers wat meteen vooraf gaat aan ons tekstvers. Waar de Heere tegen Ezechiël zegt: mensenkind. En die aanspraaktitel vinden we alleen in het boek van de profeet Ezechiël. Mensenkind. Kind van een mens. Zoon van een mens. En dan zegt de Heer het zijn. Uw broederen wordt gezegd. Ja, dat wordt gezegd door de inwoners van Jeruzalem. Het zijn de broederen. De mannen van de maagschap van de familie van Ezechiël. Zou het hier erover gaan dat concreet Ezechiëls familie wordt bedoeld? Dat Ezechiël met zijn familie, met de verwanten van hem, nu in Babel was en dat zij de spot moeten verduren van de Joden die in Jeruzalem waren achtergebleven? Want die Joden in Jeruzalem die zeggen: maak u verre af van de Heere. Jullie zijn inmiddels weggedreven. Jullie hoeven ook niet meer terug te komen. Dit land wat jullie hebben achtergelaten, dat is nu voortaan van ons. Wat een onbarmhartigheid. Had het volk dan nog steeds niets geleerd? Waar God bezig is zijn straf te voltrekken. En waar een gedeelte van het volk wordt weggevoerd. Hoe kan het dan toch bestaan? Dat degenen die achterblijven zeggen: ziezo. Eigenlijk hebben wij nu wat meer ruimte. En de bezittingen die de ballingen hebben achtergelaten, die zijn mooi voor ons. En wij mogen hier nog blijven. Kennelijk is de Heere ons nog wel welgezind. Maar degenen die moesten vertrekken, op hen rust de toren van God kennelijk. Nou, laat het toch mooi zo zijn. En laten ze daar eens maar blijven. En dat is de spot die de Joden die nog in Jeruzalem woonden richten aan het adres van de eerste groep van ballingen die zich bevindt in Babel. En dan komt dus dat de Heere zegt: ik heb u ver weggedreven onder de heidenen. En ik heb u verstrooid in de landen. Ja, dat heb ik gedaan. De straf die moest komen, die is door God zelf voltrokken. Ze zijn teniet gegaan. Er is niets meer van overgebleven. Als kaf, verstrooid door de wind. Geen volk meer. Het doet zo denken aan die uitdrukking lo ami, die je tegenkomt bij de profeet Hosea, waar hij een van zijn kinderen die naam moet geven: lo ami. Want dat betekent: u bent mijn volk niet meer. En dat is toch verschrikkelijk, dat de Heere tot zijn eigen volk zegt: u bent mijn volk niet meer. Ik heb met u afgedaan. En ik heb het verbond te niet laten gaan. Ik heb u gestraft. Gemeente, het zijn zaken waar we toch bij hebben stil te staan. En natuurlijk, u zou kunnen denken: ach dominee, dat is het Oude Testament. En dat is nog de periode dat Christus niet is gekomen. In feite is dat toch nu allemaal voorbij. Want de Heer Jezus is toch gekomen. En hij is toch een zaligmaker van zondaren. Dan hoef je toch niet zo lang bij de straf die het volk moest ontvangen stil te blijven staan. Gemeente, het boek van de profeet Ezechiël neemt een plaats in het geheel van het woord van God. En Ezechiël laat ons zien dat de Heere de zonde niet gedogen kan. Dat hij die niet door de vingers kan zien. En laten we wel wezen, waarom moest toch de Heere Jezus komen? Dat moest toch om zondaren te kunnen zalig maken, om aan het recht van zijn vader te voldoen. Het is toch met name op het kruis van Golgotha dat zichtbaar wordt hoe ernstig dat de vader de zonde opneemt. En dan is het toch echt een eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En is er ook een eenheid tussen het spreken van de profeet Ezechiël en het optreden van de zaligmaker. Want ook hij wijst de zonden aan. En hij roept het volk op. Bekeer u. Bekeer u. En Ezechiël zegt dat ook. Bekeer u. Want waarom zou u sterven? Waarom zou u omkomen? En dan ook. Ik heb toch geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en dat hij leeft. Dat zijn ook woorden van de profeet Ezechiël. Maar hier beklemtoont hij het goddelijke recht. En dat God terecht een voleinding kan maken. Dat hij het verband kan opheffen. Dat hij het niet kan doen. Gemeente, had u dat wel eens zo ervaren? Dat u moest belijden. Het zou rechtvaardig zijn wanneer de Heere niet meer naar mij zou omzien. Hebt u wel eens zo de zonde voelen wegen dat je voor de Heere echt niet meer kunt bestaan? Zoals die uitroep van de verloren zoon. Ik ben het niet meer waard, nog uw kind te worden genoemd, want ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En zo met die belijdenis te komen en te erkennen, ik heb gedaan wat kwaad was in de heilige ogen van u. Het is rechtvaardig, wanneer u nooit meer naar me zou omzien. Maar dan is daarmee toch niet het allerlaatste gezegd. En dat brengt me dan ook bij de tweede gedachte. En ook het tweede gedeelte van deze tekst. Want dan staat er zo, hoewel ik en ver onder de heideren heb weggedaan. En hoewel ik hen in de landen heb verstrooid. Dat woordje hoewel, dat hier twee keer valt. Dat laat al iets zien, er komt een tegenstelling. Er komt een verandering. Het is toch niet een einde. En God gaat toch geen volleinding maken met zijn volk. Al is het dat hij het volk door dit ontzaglijke drama laat weten. Dat het terecht zou zijn dat hij nooit meer iets met hen te maken zou willen hebben. Toch doet hij zijn verbond niet teniet. Toch maakt hij geen voleinding. Het gaat wel door alle afbraak heen. Is het nou nodig geweest voor het volk Israël om eerst in ballingschap te moeten gaan? Om daar jaren te hebben moeten doorbrengen? Opdat men uiteindelijk de afgoden voor eens en voor altijd vaarwel zou zeggen? Afgoderij zoals in het Oude Testament gedaan werd. Het dienen van de baals. Het oprichten van de beelden en zich daarvoor buigen en aan die beelden eer bewijzen. Dat zie je niet meer gebeuren nadat het volk vanuit de ballingschap is teruggekeerd. Aan dat fenomeen is kennelijk in de weg van de ballingschap een einde gekomen. Gemeente, wat is er dan wat nodig? Om een mens op zijn plaats te krijgen. Om een volk daar te krijgen waar de Heer het hebben wil. Maar dan staat het dus, hoewel ik hen heb weggedaan. En hoewel ik hen heb verstrooid. Nochtans, desalniettemin, toch zal ik hen zijn een heiligdom. Een weinig tijd. En dat in de landen waarin ze zijn gekomen. Wellicht dat ook in uw Bijbel het woord heiligdom met een hoofdletter staat. Dat is gedaan door de vertalers. En het is om ons duidelijk te maken dat met heiligdom er niet een tempel wordt bedoeld. En ook niet een synagoge wordt bedoeld. Of een kerkgebouw. Maar dat hiermee de Heere zelf wordt bedoeld. Hij zegt immers, ik zal voor hen zijn tot een heiligdom. Het heiligdom, de tempel, was teniet gegaan. Maar op het moment dat Ezechiël profeteert, dan is de tempel in Jeruzalem er nog. En dan worden daar nog offers gebracht. Maar de ballingen in Babel hebben geen toegang daartoe. De ballingen die zijn ver van de tempel verwijderd. Zijn niet in staat om op te gaan naar Jeruzalem om daar de hoge feesten te houden. Ze zien de offers niet meer branden. En ze zien de liefelijke rook voor de Heere niet meer opstijgen. Dat is allemaal voorbij. Zij bevinden zich in een land waar er aan de godsdienst totaal een einde is gekomen. Maar dan is daar die belofte. Ik zal hen een heiligdom zijn. Daar zit natuurlijk het woord heilig in. Want God is heilig. En dat God heilig is. Dat betekent toch eigenlijk in de eerste plaats dat Hij de verhevende is. En dat er niemand is die met Hem is te vergelijken. Er is toch maar één God. Denk aan die bekende woorden die de Joden nog altijd reciteren. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Er is maar één God die alle dingen heeft geschapen. Eén God die deze wereld heeft gemaakt. En die de ganse mensheid uit het eerste mensenpaar heeft doen voortkomen. Paulus heeft dat betuigd tot de Areopagus in Athene. En hij was er zo verbaasd over dat er tal van tempels en tempeltjes in Athene stonden. En dat voor al die verschillende goden de offers werden gebracht. Hij zegt ook, ik ben door de stad gegaan en ik heb er toch zoveel tempels aangetroffen. Ik heb zelfs een altaar aangetroffen dat is gewijd aan de onbekende God. En dan zegt Paulus, ik wil met u spreken over de onbekende God. En al die andere goden schenkt hij geen aandacht meer aan. En dan gaat hij vertellen dat die onbekende God alles heeft geschapen. Heel deze wereld uit zijn handen is voortgekomen. Maar dat ook die God gediend wil worden. Geëerd en gevreesd. Hij is de Heilige. Hij is uniek. Hij is de enige. Hij is de Almachtige. Hij is de Alomtegenwoordige. Hij is de Alwetende God. Hij is het die ver boven ieder mens uitstijgt. Hij is zonder zonde. En hij kan ook in de zonde geen behagen stellen. En wij daarentegen, onheilig, niet verheven, niet groot, niet hoog. Alles wat wij hebben en alles wat we hebben kunnen bereiken, dat is alleen maar gebeurd doordat God u en mij die gave geeft. Wat heeft een mens dat hij niet heeft ontvangen van de Heer? Maar wij zijn ook onheilig. Gevallen in het paradijs in de zonde. met een voornemen om gelijk aan God te willen zijn. Dat was toch de verzoeking die tot Eva en tot Adam kwam. Wanneer u eet van deze vrucht, dan zult u aan God gelijk zijn. En dat heeft de mens gedaan. En dat is in feite de kern van elke zonde. Ik wil het alleen voor het zeggen daarbij. En ik wil mij niet laten reguleren. Ik wil vrij zijn. Ik wil mijn vleugels uit kunnen slaan. Ik wil kunnen doen dat waar ik zin in heb. Dat is toch kenmerkend aan de zonde. Te willen doen dat wat God verbiedt. Dat leeft in mijn hart. Dat komt uit mijn binnenste vandaan. Het onheilige, dat is maar niet iets wat aan ons plakt. En dat je er nog van af zou kunnen halen. Dat je er van af zou kunnen wassen. Maar het onheilige, dat is zo vervlochten met elks bestaan. Dat zit zo diep tot in onze genen. Wij geven dat ook weer door aan onze kinderen. Zoals David dat heeft beleden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En voor een onheilige wil de Heer nu een heiligdom zijn. Hij is de heilige. En hij maakt zichzelf tot een heiligdom daar in Babel. Daar is nooit een tempel verrezen. Het is daar wel gebeurd dat de Joden bij elkaar kwamen om de schriften te onderzoeken. Maar nooit is daar een tempel verrezen en nooit is het daar gebeurd dat daar de offers werden gebracht. Dat kon niet. Want Jeruzalem was de plaats waar de offers werden gebracht. Maar God zelf wil nu voor zijn volk in het land van de ballingschap een heiligdom zijn. En dan is daar niet veel te zien. Ja, er zijn kerken die zijn werkelijk prachtig om te zien. En vooral die oude dorps- en stadskerken. Prachtig van interieuren. En zoveel symboliek dat er zich in bevindt. En het zijn allemaal tekenen die verwijzen naar het woord van God en naar zijn dienst. En zo was het nog veel meer in de tempel van Jeruzalem. Dat was één zichtbaar schouwspel van wat de dienst van de Heere inhoudt. En in het brengen van de offers daarin werd het gezien hoe dat God verzoening doet door het bloed te laten storten van een dier. Een dier dat geofferd, dat verbrand wordt voor hem. Je zag het allemaal voor je ogen gebeuren. Maar daar in Babel is dat niet. Er is geen tempel. Er is geen uiterlijk vertoon. Er is geen pracht en praal. En er is uiteindelijk niets. Maar uiteindelijk gaat het toch ook om het geestelijke heiligdom. Het was de Samaritaanse vrouw die aan Jezus vroeg, wij moeten denk ik in Jeruzalem zijn, om daar de offers te brengen. Dat is vast en zeker uw mening toch? Ja, wij brengen onze offers hier op de berg Gerizim. En dan is het dat Jezus tegen die vrouw zegt, o vrouw, geloof mij. De uren komt dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Onafhankelijk of dat nu in Jeruzalem gebeurt. Of dat het in Samaria gebeurt. Of dat het in Babel gebeurt. Of dat het in Nederland gebeurt. Of dat het in Rusland of in Israël of in Korea of in Zuid-Amerika gebeurt. Of dat het gebeurt in een kerk. Met een dak boven je hoofd. Of een kerk waar eigenlijk geen dak op rust. Zoals ik het onlangs las in het levensverhaal van William Gatsby. Dat die gemeente, die was zo arm. Die hield een kerk in een schuur. Maar het dak erop, dat was zo lekker als een zeef. En als het daar regende. Ja, dan wisselden de kerkgangers van plaats. Om zo mogelijk nog maar droog te kunnen zitten. En het was een gemeente die moest zoveel vijandschap verduren. Dat er ongeveer daarboven de kansel, dat was een grote open plek in het dak. En er waren vijanden van die gemeente die wierpen tijdens de dienst stenen door die opening van het dak. En toch was het een plaats waar de Heere wilde wonen. Waar zijn kerk en zijn gemeente bouwde. Nee, het zit er niet altijd in de schoonheid van het gebouw. Het zit er daar juist helemaal niet in. En dat is het ook wat de profeet Ezechiël ons leert. En daarmee is het ook een prelude op het Nieuwe Testament. Het gaat niet om, oh geweldig die gebouwen. Zoals de discipelen dan ook tegen Jezus zeggen wanneer ze uit Jeruzalem gaan en ze draaien zich om en ze zien hoe dat de zon schijnt tegen de muren van de tempel. Meester, kijk toch die gebouwen. En Jezus zegt, zien jullie die gebouwen wel? Er zal geen steen op de andere blijven. En dat was ook in het Oude Testament dus gebeurd. Maar dan is het de goddelijke belofte. Ik zal hen zijn tot een heiligdom. En ik zal onder hen wonen met mijn geest en met mijn genade. En ik ben het die mijn dienaren geef. En die maakt dat het woord van mij zal worden verkondigd. En dat de gemeente samenkomt op een plaats waar de naam van de Heere wordt aangeroepen. En waar hij dienaren heeft die ofwel het woord mogen verkondigen of leiding mogen geven aan de gemeente. Daar gaat het toch uiteindelijk ook om. En dan heeft het niet te maken met de plaats waar dat wij samenkomen en welke naam dat die dan ook zou kunnen dragen. Want er is zoveel roem niet in dat zichtbare. Maar alle roem die is uitgesloten en die is alleen maar te vinden in het geestelijke heil dat Jezus Christus heeft verworven op het kruis van Golgotha. En dan mag toch iedere dienaar van het woord daarvan spreken. En dan dient het in feite zo te zijn dat we wijzen alleen op het bloed van Jezus Christus. En dat in zekere zin dat bloed druppelt van de kansel. Zonder dat je dat natuurlijk zo ziet. Maar in geestelijke beeldende zin is het dat het bloed van Jezus drupt van de kansel. Wanneer het woord van God mag klinken in het midden van de gemeente. En wanneer ook tijdens de huisbezoeken het woord van God mag opengaan. En u als leden van de gemeente mag worden gewezen op dat ene nodige dat gekend moet worden in dit leven om zalig te mogen leven en sterven. Ik zal hem tot een heiligdom zijn. Dan zal de Heer er toch ook voor zorgen dat er een gemeente is. Dat er leden zijn. En dan zit dat niet altijd in de grote aantallen. Filippus kwam uit de grote gemeente van Samaria. Ik had ooit een beroep naar een wat kleinere gemeente. En toen was er een ouderling tijdens de ontvangst. En die las die geschiedenis van Filippus en de kamerling. En hij zei toen tegen mij, dominee, als u nu vanuit die grote gemeente van Aardorp zou mogen komen tot onze kleine gemeente. Wat zou dat toch rijk zijn. Net zoals dat Filippus voor die ene man die kamerling het woord van God had te bedienen. Dat was geen kerk. Dat was geen tempel. Dat was geen plaats om samen te komen. Ze zaten samen op de wagen van de moorman. En daar klonk het evangelie. En daar was de Heere zelf tot een heiligdom. Maar daar waar hij dat heiligdom opricht, daar komt men ook bijeen. Een van de andere profeten in het Oude Testament, dat is de profeet Zefanja. En Zefanja zegt in het laatste hoofdstuk van zijn profetie, de bedroefden, omwille van de bijeenkomst, die zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De schimping is een last op haar. En we zongen het toch ook vanuit Psalm 42. Die psalmdichter David, die bevindt zich in de woestijn. En hij verlangt om de tabernakel te mogen zien. Maar die ziet hij niet. En dan roept hij het uit. Ik ben als het hijgende hert. Dat schreeuwt naar de waterstromen. Wanneer zal ik ingaan? En uw aangezicht mogen zien. In gunst tot mij gewend. Ik placht heen te gaan onder de scharen. En met hen te treden naar het huis van God. Met een stem van vreugdegezang. En van lof onder de feesthoudende menigte. Psalm 42. Denk wel een van de meest geliefde psalmen. Maar niet altijd is het bekend dat het gedicht is door een man die zich in de woestijn bevond. En die zuchtte om het aangezicht van de Heere te mogen zien. In genade tot hem gewend. En dan belooft de Heer, ik ben zelf u tot een heiligdom. En dan het laatste. Een kleine kudde. Misschien dat u zegt, ik zie dat in de tekst zo niet staan. Dan moeten we toch nog eens een keertje de tekst lezen. En met name dat tweede gedeelte. Daar staat nochtans dat ik in een weinig tijd tot een heiligdom zijn. In de landen waarin ze zijn gekomen. En dan ziet u denk ik dat het woordje tijd, dat is schuin gedrukt. Dat betekent dat het er in het Hebreeuws zo niet staat. In het Hebreeuws staat er, ik zal hun een weinig tot een heiligdom zijn. En onze statenvertalers hebben dat opgevat als zijnde voor een korte tijd. En dan mag dat erop wijzen dat de ballingen slechts een aantal jaren in de ballingschap zullen zijn en dan zullen terug mogen keren naar Juda. En weinig tijd. En dat dan overgezet naar onze tijd. Dan mag er toch ook iets inschuilen van de wederkomst. En de tijd tussen nu en de wederkomst is maar kort. Die is niet zo lang. Het is een verdrukking van 10 dagen. Heeft Jezus ook tegen zijn discipelen gezegd. Ik ga nu heen. Om voor u plaats te bereiden. Maar ik kom terug. En dan zal ik u bij mij nemen. Opdat u ook altoos mag zijn. Daar waar ik ben. En bij zijn hemelvaart dan is het dat de engelen tegen de discipelen die naar boven staan te staren. Zeggen gij mannen, wat staat gij toch? Want deze Jezus die van u is opgenomen. Zal al zo terugkomen. Het is maar voor een korte tijd. Het is maar voor eeuwig. En weinig tijd. Houdt u daar ook rekening mee? Dat de tijd zo voorbij is. En zeker wanneer je ouder wordt. En je te maken krijgt met de gebreken van het ouder worden. Dan moet je je dat al bewust zijn. De dood komt. Kan ik God ontmoeten? Ben ik bereid? Ken ik genade? Weet ik van het verzoenende van Jezus bloed? Maar ziet u ook uit naar de volmaking, naar het ogenblik dat Jezus terugkomt en dat de voleinding aanbreekt? En dan kan ik me zo goed voorstellen dat er ouders zijn die zeggen, ja Heer, maar ik heb nog onbekeerde kinderen. En Heer Jezus, wanneer u nu terugkomt, dan vrees ik dat ze verloren zijn. En dat is dat tweeënlaai. Aan de ene kant het uitzien, wanneer komt die dag? Dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. En anderzijds, Heere, bekeer ze allemaal. Maar gemeente, je kunt het zo lezen. Ik zal hun een weinig taans zijn tot een heiligdom. De kanttekeningen bij de Statenvertaling die geven aan dat je het ook nog anders kunt lezen. En dan kun je het woordje een weinig lezen als klein. Ik zal hun zijn tot een klein heiligdom. In het Engels staat er een little sanctuary. En ik kom nog wel eens af en toe in Engeland. En dan kerk ik nog wel eens in een gemeente. En die draagt de naam Zoar. Er zijn er meerdere van aan te treffen in Engeland. Met de naam Zoar. En Zoar, dat was het stadje waar Lot naartoe vluchtte vanuit Sodom. Lot moest vluchten naar het gebergte. Maar Lot ziet daar het stadje Zoar liggen. En hij vraagt toestemming aan de Heer om daarheen te mogen vluchten. En dan staat er zo nadrukkelijk bij, ze is klein. Zoar betekent klein. En ik weet dat ik dien op dit moment ook een grote gemeente. Maar als je zelf afkomstig bent uit een klein kerkje, en dat ben ik, dan voel je je daar toch altijd op betrokken. Het kleine, het verachten, het onedele. Dat soms in de volksmond spottend een club of een clubje, een schuurtje wordt genoemd. Paulus zegt tegen die gemeente van Korinthe: ge weet uw roeping, broeders. Ge zijt niet vele wijzen, ook niet vele machtigen, niet vele edelen, maar weet u het onwijze. En het onmachtige en het onedele, dat heeft God uitverkoren. En de discipelen van Jezus hebben het mee moeten maken. Dat er eerst een grote gemeente was van mensen die volgden Jezus na. Maar op een dag is het gebeurd. De een naar de andere vertrok. En tenslotte vroeg Jezus aan zijn discipelen: willen jullie ook niet gaan? En toen antwoordden ze: maar Heere, tot wie zullen wij gaan? Gij hebt immers de woorden van het eeuwige leven. En dan zegt hij op een ander moment: vrees niet, gij kleine kudde, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Klein. Dat kan zijn klein in aantal. Dat kan zijn klein in aanzien. Wat ik al noemde van de gemeente van Korinthe. Geen aanzien. Geen mensen dat je zegt, nou daar ben je nou echt blij mee. De top van de samenleving. Mensen met invloed. Die ook politiek wat in de melk hebben te brokkelen. Helemaal niet. En is het niet alle eeuwen vaak ook zo geweest? Het onedele. Het zwakke. En dan ook, dat moet beleiden, we hebben maar kleine kracht. En dan kom ik uiteindelijk terecht bij Philadelphia. En wat die gemeente in de boek Openbaring staat er. Ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. Maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. En dan het allerlaatste. Komt in dat kleine, dat geringe, dat verachte, ook niet tot uiting wat Jezus zegt. Die mij wil volgen, die nemen zijn kruis op En die volgen mij. In zijn vernedering. In zijn armoede. Want hij is immers arm geworden. Gelegd in een kribbe. Geheven op het kruis. Opgegroeid in Nazareth. Een Galileër genoemd. Veracht. Bespot. Uitgespuugd. Dat hebben ze met Jezus gedaan. En zijn dienaren. Mogen er voorbereid uit zijn. Dat je hetzelfde overkomt. Maar om dan blij te zijn. Om Christus wil. Schande. En verachting te ervaren. Maar dan met die troost. Ik ben hen. Tot een heiligdom. In al de landen. Waarin ze zijn gekomen. Waar je ook gaat. Waar je ook blijft. Waar je ook vervolgt. De Heere. Hij is aanwezig. Hij is present. En hij is met de zijne. En hij brengt ze alle in Christus thuis. Eeuwig thuis. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En wat er volgt, Psalm 63, vers 2.